Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Ik ben Evelien de Jong en ik begeleid je naar duidelijkheid als je twijfelt over het moederschap of het vaderschap. En vandaag ga ik het hebben over het verdriet van solomoeders. We hebben net een hele goede mededeling gekregen vandaag dat Carola Schouten burgemeester wordt van Rotterdam. En Carola Schouten is een heel mooi voorbeeld van een solomoeder. En daar deelde ze openhartig over, ook toen ze al minister was van Landbouw. En ze is ook minister geweest van Sociale Zaken. En nu wordt zij dus burgemeester van Rotterdam. En ik was verbaasd toen ik hoorde dat zij solomoeder was, omdat ze van de ChristenUnie is. En ik dacht dat die tegen alternatieve gezinsvormen zouden zijn. My bad. En zij deelt daarover in allerlei vrouwenbladen. Als je het googelt, kom je allerlei verhalen tegen over deze nieuwe burgemeester van Rotterdam. Ze kwam op haar 22e terug van een vakantie, bleek zwanger en besloot het kind te houden. En daarna was het best wel een moeilijke en pittige reis om en te kunnen studeren en haar zoon op te voeden. Maar dat is goed gelukt. En wat ik ook al vertelde in een andere podcast, of misschien komt die podcast hierna, wat ik nog ga vertellen in een podcast, was dat ik net op LinkedIn reacties en commentaren onder elkaar kreeg op een post van iemand die zei: kinderen opgroeien in een huishouden met alleen een moeder, die doen het zoveel significant slechter. En daarin haalde hij een beetje dubieuze cijfers aan, percentages uit Amerikaanse onderzoeken en dan allemaal verschrikkelijke, ernstige woorden. En ik reageerde daar heel allergisch op, omdat ik vrouwen begeleid die kiezen voor het solomoederschap. En ik begeleid ook vrouwen die heel verdrietig zijn, die eigenlijk al gekozen hebben om solomoeder te worden, maar daarbij ook ervaren, voelen, weten dat het zo ontzettend verdrietig is. En toen ik laatst een oproep deed aan mensen van: goh, hè, waar zit je nou mee? Waar wil je mee geholpen worden? Kan ik je ergens mee helpen? En wat is dat dan? Kwamen er een aantal mailtjes binnen van vrouwen die zeiden: ik vind het te verdrietig om te kunnen kiezen voor solomoederschap. En in sommige gevallen was het te verdrietig. Er waren ook vrouwen die zeiden: ik weet niet of ik dat wel kan. Of ik wel in staat ben een goede moeder te zijn als ik het alleen gaat doen. Nou, die zorgen en dat verdriet, die herken ik. Want ik heb zelf, ben ik bezig geweest om in mijn eentje vorm te geven aan mijn kinderwens. Ik was 36, ik was single en ik wist, ik wil echt moeder worden. Maar ik wist ook, ik wil dit absoluut niet in mijn eentje doen. En ik wil absoluut niet naar de spermabank en ik wil ook absoluut niet een homovriend vragen, want dat vind ik allemaal gewoon zielig. Ik wil gewoon een gezin zoals het gezin waar ik uitkom. En dat het gewoon een gezin is zoals ik het. Nou, zo was het. Heb ik dagboeken over volgeblaird en gejeremieerd. Niet dat ik je verdriet wil bagatelliseren. Het is meer dat als ik zelf pijn en verdriet ervaar, dat ik altijd een clowntje, in een soort van clowntje bij mezelf dan. Bij mijn coachies doe ik dat niet. Maar bij mezelf komt er altijd een soort clowntje naar boven. Dat verdriet is heel reëel en heel echt. En de pijn ook, daar moet je iets mee doen. En in deze podcast wil ik je vooral wat meer laten weten over waarom je zo verdrietig bent of wat er zo verdrietig aan is. Misschien denk je voor jezelf: ja, ik weet wel waarom ik zo verdrietig ben. Maar ik wil het toch nog even, kun je kijken of dat je het herkent, hè, waar dat verdriet allemaal in zit, met korte verhalen erbij. En ik heb een geheim ingrediënt wat je kan helpen om net anders te denken over alle bezwaren en obstakels en beren op de weg die je ziet voor jezelf. He, dat je denkt van: ja, ik wil het in mijn eentje doen, maar kan ik het wel betalen? Ik wil het in mijn eentje doen, maar wat als ik dan een man tegenkom? Hoe moet dat dan? En of wat als ik nooit meer een vriend krijg? Ik wil het in mijn eentje doen of ik wil het niet in mijn eentje doen, maar wat als ik anders nooit moeder zal worden? En daar heb ik een geheim ingrediënt waardoor je die gedachtegang constructiever kunt opstellen, zodat je nieuwsgieriger ernaar kunt kijken en jezelf betere vragen kunt stellen waar je mee vooruit komt, in de plaats van dat je jezelf vastzet in dat verdriet en in het denken in obstakels en in mitsen en maren. Maar we beginnen over het verdriet. Laten we, hè, dit is mijn oude stokpaardje, daar komt hij weer, ik haal hem weer van stal. Nummer 1, het verdriet van solomoeders is het loslaten van de droom van een traditioneel gezin, van het romantisch liefdesideaal. En daar ben je mee opgegroeid. Dat is iets wat je hebt meegekregen vanaf dat je heel klein was. Een gezin is een partner, is een man plus een vrouw of een hartje en een vrouw. En dan komen daar vanzelf kinderen op. Dus je had waarschijnlijk verwacht, als je bent zoals ik was inmiddels alweer 15 jaar geleden. En misschien verwacht je het nu al iets minder omdat het steeds minder bereikbaar is en steeds minder voor de hand ligt. Maar de droom, de verwachting, als je klein bent en je wordt later groot, wat verwacht je dan? Je verwacht een stabiele relatie, je verwacht een huis en je verwacht een kind als bekroning op de liefde. Omdat je die verwachting al je hele leven met je meedraagt, kan het voelen alsof het ongelooflijk pijnlijk en verdrietig is als die droom geen werkelijkheid wordt. Zelfs als je nooit heel bewust die droom hebt gehad, of zelfs als die droom niet eens aan jouw eigen brein en verlangen en vanuit jouw eigen binnenste komt, zelfs als die gewoon door de samenleving is opgelegd of door verwachtingen van anderen steeds op jou geprojecteerd is, zelfs dan nog, als het niet je eigen verwachting is, maar de verwachting van de samenleving, zelfs dan nog is het loslaten van dat romantisch liefdesideaal voelt verdrietig. Een verwachting die niet, je had iets verwacht te krijgen en je krijgt het niet. Daar zit iets verdrietigs aan. Zelfs als blijkt bij nadere bestudering, want dat doe ik met vrouwen, als ik het nader ga bestuderen, dat je bij nadere bestudering zegt, ja, maar zo graag wilde ik het eigenlijk, ik wilde het eigenlijk niet echt. Precies vanuit mijzelf wilde ik ook niet echt zo'n leven. Zo schreef ik zelf heel veel. Ja, maar hoe kan het zijn dat ik de afslag naar de Phoenix-locatie heb gemist? Waarom woon ik niet in een rijtjeshuis en heb ik niet een modaal inkomen en een vriend en twee kinderen? 1,7 kind was dat toen nog. Waarom heb ik dat niet? Ik heb dat nooit gewild. Maar dat was het ideaalplaatje wat er in de samenleving heerste. En toen ik dacht van, oh ja, maar nu moet ik dat moederschap op een andere manier gaan doen. Ik heb me huilend ingeschreven bij de spermabank. Ik heb me huilend ben ik gaan daten. Ik heb zoveel gehuild toen. Ik ben huilend naar de psycholoog gegaan. Het voelt alsof je iets heel wezenlijks opgeeft als je bewust besluit om solo moeder te worden. Dus ik geef je een voorbeeld. Anna, 35 jaar, altijd gedacht, ik ga later trouwen en kinderen krijgen. Maar toen haar laatste relatie stuk liep en zij 36 was, toen wist ze niet meer, moet ik nou die droom van een gezinsleven met een partner loslaten of moet ik die nog gaan najagen? Nou, ze zegt, toen die laatste relatie uitging, ik heb wekenlang gehuild en het was niet alleen het verlies van mijn relatie, maar het was ook het verliezen van dat toekomstbeeld. En het was ook de wetenschap dat ik nu moet kiezen uit iets wat voelt als falen, uit een plan B voor wat eigenlijk het meest belangrijke is in mijn leven. Hoe kan je zoiets belangrijks als je gezinsgeluk, hoe kan je daar genoegen nemen met minder? Zo voelde het voor haar. En ze zei, ik wist ook van, nou ja, of ik laat het ideaalplaatje los en ik ga zelfstandig mijn eigen gezinsgeluk vormgeven en ik ga kijken hoe ik dat moederschap kan vormgeven. Maar dat voelde dus intens verdrietig. Of ik moet gaan daten met mijn kinderwens onder de arm. En ze wisselde lange tijd tussen die twee opties. En alles was eigenlijk even verdrietig en even stresserend. En de datingmarkt is best dynamisch. Hè? Als ik er iets goeds over moet zeggen, kan je zeggen dat het een hele dynamische markt is. Maar het is niet iets waar je heel vrolijk van wordt. Zeker niet als je op zoek bent naar een stabiele relatie en naar geborgenheid. En ook Anna sloeg zich voor de kop. Hè? Daar herken ik mezelf in. Omdat ze dacht, waarom ben ik niet eerder meer op zoek geweest naar geborgenheid? En waarom ben ik steeds relaties aangegaan met krankzinnig aantrekkelijke vlierenfluiters? Die vorm van verdriet is er één. Een andere vorm van verdriet, of eigenlijk meer een angst, is het sociale stigma dat er op solo moeders geplakt wordt. Daarom begon ik deze podcast met burgemeester Schouten, omdat ik het prettig vind dat zo'n solo moeder zo goed is, zo vakbekwaam is en een goede moeder is. En dat vind ik belangrijke rolmodellen voor de hele samenleving, omdat zo'n post op LinkedIn waarbij criminaliteit en ellende gekoppeld wordt aan solo moederschap, heel veel mensen gaan daar heel lekker op. Er staan legio commentaren onder die post van mensen die zeggen, ja, een kind verdient ook een normaal gezin En er is op het moment, dus hè, 2024, er is een kentering gaande in het denken over de kinderwens. Dus toen ik meer dan 10 jaar geleden begon met wil ik een kind, toen was je als wensmoeder of wensouder, was je iemand met een verlangen, een heel wezenlijk verlangen, en keken mensen van hoe ga je dat vervullen. Tegenwoordig kijkt men, wat is er nu in het belang van het kind? En dat is een goede ontwikkeling. Maar aan die goede ontwikkeling zit ook onbedoeld wellicht een bijeffect dat allerlei mensen nu zich uitspreken en beweren van oh, dit is goed voor een kind en dit heeft een kind nodig en dit is in het belang van het kind en dit is in het voor het welzijn van het kind. En dat daardoor minder ruimte ontstaat voor alternatieve gezinsvormen of alternatieve manieren van opvoeden of alternatieve manieren van moederschap en vaderschap of ouderschap. En dat sociaal stigma is eigenlijk, dus ik vind het goed dat het belang van het kind voorop staat, maar het wezenlijke verlangen van een mens om een kind te krijgen in een samenleving waar die relaties zo dynamisch zijn, waar die woningmarkt zo krap is, waar we eigenlijk voor mijn gevoel in een transitie zitten van nieuwe manieren vinden en waar dat kerngezin, waarvan blijkt dus dat het kerngezin niet de oplossing is voor alle mensen, laat ik het zo zeggen. Daar heerst dus heel veel sociaal stigma voor solomoeders op solomoeders. Sociaal stigmatiserend. Ik weet niet welk woord je dan gebruikt. Het is stigmatiserend voor solomoeders. En niet alleen solomoeders kunnen dus geconfronteerd worden met vooroordelen. De hele samenleving velt oordelen over vrouwen die ervoor kiezen om in hun eentje een kind te krijgen. Ze vellen ook oordelen over die kinderen zelf. Dus ze vinden het ook raar als kinderen alleen maar een moeder hebben. Dat sociaal stigma. En dat werkt bijvoorbeeld door als jij je ouders gaat vertellen. Ik weet nog dat ik aan mijn ouders had verteld, ik wil echt aan het moederschap beginnen. Ik ben nu 36. Ik heb me huilend ingeschreven voor de spermabank. Ik geloof niet dat ik een stabiel genoeg relatie kan vinden binnen de tijd die ik nog heb om hier aan te beginnen. Ik vind het heel verdrietig, maar ik denk dat ik het in mijn eentje ga doen. En dat ik op een verjaardagsfeestje van mijn vader werd aangesproken door een vriend van mijn vader, dus ook een oud mannetje van in de 70, sorry pap. Die zei van, en ik hoor dat jij wil een kind gaan krijgen, maar zonder vader. Dat is toch hartstikke sunt? En dat ik dacht, wat? En dan op zo'n verjaardagsfeest, kijk, je kan natuurlijk, als je ergens staat en je hoeft niks meer met die mensen, dan kan je zeggen, ik ga even ergens anders staan. Maar bij deze manier vond ik het toch wat lastiger. Dus toen heb ik ook gezegd, Harry, luister, ik vind het heel verdrietig dat het zo loopt. Ik denk dat ik het in mijn eentje wel kan. En ik heb me goed ingelezen en ik ben me goed aan het voorbereiden. Wat vind je zelf zo belangrijk en interessant aan het vaderschap? Wat heb je bijgedragen voor je kinderen? En heb je nog tips voor me of zo om Harry een beetje om te keren en hem naast mij te krijgen in de plaats van tegenover mij? En mijn ouders hadden dus ook last van dat stigma. Dus mijn vader en moeder waren ineens ouders van een kind, een dochter, die geen vriend kon vinden om samen een kind mee te krijgen. Zo was het ook Marieke, die 40 was al, die vond het super moeilijk om haar keuze met haar familie te delen. En haar ouders waren oprecht heel bezorgd over wat de mensen wel niet zouden denken, of dat ze wel wist waar ze aan begon. En die ouders schaamden zich verschrikkelijk voor haar keuze, wat mijn ouders ergens ook wel deden, maar tegelijkertijd ook achter me stonden en er ook voor me waren. Maar dus die schaamte en dat sociaal stigma is ook iets wat verdriet veroorzaakt. Gaan we door naar het derde punt. Wat maakt nog meer dat solo moederschap, dat je jezelf afvraagt, kan ik dit wel aan? Moet ik dit wel doen? Het voelt zo verdrietig. En kan ik de kosten wel dragen? Nou, ja, het is wel eens zo. Ik heb een blog geschreven over wat kost een kind. En daarbij was mijn conclusie, een kind is zo duur of zo goedkoop als je het zelf maakt. En als je gewoon googelt wat kost een kind, dan kom je meestal uit op, nou, een kind kost wel een ton. Of enorme bedragen die je om de oren vliegen. Als je in je eentje de zorg draagt voor je kinderen, dan is die financiële verantwoordelijkheid extra zwaar. Je hebt niet een partner om de lasten mee te delen. Je hebt niet een partner om je zorgen mee te delen. Je hebt niet een partner om de verzorging mee te delen. Je hebt niet een partner om je huishoudelijke taken mee te delen. En kun je het dan wel betalen? En de kinderopvang is nog steeds niet gratis. Het is nog steeds een gedoe. De toeslagenaffaire is as we speak. En dan heb ik het over juli 2024. Is nog steeds niet opgelost. Die financiële zorgen zijn terecht. Maar financiële zorgen, daar kun je een plan voor maken. En dat is niet heel ingewikkeld. Dat heb ik gedaan samen met, ik noemde haar even Linda. Die was 37, werkte als lerares. En die had altijd het gevoel van, nou, ik wil dat solo moederschap wel. Ik denk ook wel dat ik het kan. Ik ben goed genoeg in het werken met kinderen, opvoeden met kinderen. Al die capaciteiten heb ik. Maar heb ik genoeg geld om mezelf te onderhouden en het kind? Misschien kan ik mijn kind niet alles geven wat het kind nodig heeft. En daar lag ze wakker van. En wat je dan doet, is dat je kijkt naar je inkomen. Je kijkt naar op toeslagen.nl. Dat klinkt nu bijna als een ironische website, maar dat is gewoon een website van de Belastingdienst. Kun je krijgen hoeveel toeslagen je krijgt. En dit zijn praktische problemen waar je praktische oplossingen voor kunt maken. Dus je kunt gewoon voor jezelf, en dat kan echt, een financieel plan maken. Als je aan het nadenken bent over solo moederschap. En dat hoeft niet heel uitgebreid te zijn, maar je kunt wel kijken van kijk, je kan een solo moeder zijn. De eerste die in me opkomt is Fabienne Chapeau van het modemerk Fabienne. Die begon in een relatie aan haar kind en zij zijn daarna gescheiden en zij heeft toen een inwonende au pair. Ik heb dit geloof ik uit de Linda of zo. Ik ken Fabienne wel persoonlijk, want we hebben samen op de Wallen gewerkt. Wat ik daar fascinerend aan vind, is zij heeft een heel imperium uit de grond gestampt. Ze is hartstikke succesvol en zij heeft dus iemand die, zij kan het dus betalen dat iemand daar continu bij is om samen met haar dat moederschap goed vorm te geven. Dus zij koopt die steun in. Dat is een manier. Dus je kan het vanuit een hele rijke en welgestelde vorm. Kan je solo moederschap vormgeven. Je kan ook zeggen, wat nou als ik helemaal niks doe en ik word een bijstandsmoeder. Wat is dan het niveau? Welke huur kan ik betalen? Kan ik dan betalen waar ik nu woon? En wat krijg ik dan? En voelt dat als toereikend? En dan kun je vanuit daar verder bouwen. Maar kun je dan zonder stress aan het moederschap beginnen? Dat was de essentie van die blog die ik schreef over wat kost een kind. Is dat mijn beste financiële advies is dat je geen stress moet krijgen. Het is super belangrijk dat je van tevoren in ieder geval kijkt. Je krijgt stress als je echt financiële problemen krijgt. Dus als je dat van tevoren denkt. En daarnaast, kijk, toen ik zelf moeder werd, was ik ook niet in een heel financieel welgestelde positie. Ik had in ieder geval nog het vangnet van mijn ouders. En ik zat in die woongroep, wat mijn leven ongelooflijk betaalbaar maakte, omdat wij met z'n achten één huishouden runden. Maar ook ik kon gewoon kijken. Kijk, je kan alles nieuw kopen, maar je kan ook voor alles naar de kringloop. Je kan eigenlijk bijna alles op gratis af te halen vinden. Maar dat hangt er dus van af wat jij belangrijk vindt en wat je wil voor jezelf. Dus de financiële zorgen. En dit is er één. Als je daar paniek over hebt of verdriet, dan zou ik zeggen, hou daarmee op. En pak gewoon pen en papier en zet voor jezelf een uur in je agenda. Volgende week ga ik in ieder geval eens even kijken, wat is nou precies mijn inkomen? Wat gaat er nou precies uit? En wat kan ik nou precies verwachten aan kinderbijslag en aan toeslagen als ik in deze situatie zwanger word en een kind krijg? Dus dat is nummer 3. Wat hebben we gehad? Het ideaalplaatje loslaten, het sociale stigma, de financiële zorgen, de angst voor eenzaamheid. En dit is een angst die ik niet ga bagatelliseren. Dit is een terechte angst. Ik had daar minder last van in die woongroep. Ik heb uiteindelijk een kind gekregen samen met mijn lief. Dat vooropgesteld. Nadat ik een aantal keer geïnsemineerd was en van plan was geweest om het alleen te doen, mislukte die inseminaties omdat mijn eileiders dicht zitten. Tralala, heb ik al 100 keer verteld. Maar goed, andere podcast. En uiteindelijk hebben wij het samen gedaan. Maar ik woon nog gewoon alleen. Dus op papier ben ik nog alleenstaand ouder. En ik run nog steeds mijn eigen huishouden. En toen ik daaraan begon, was dat dus binnen die woongroep. En dan heb je 's avonds sowieso andere volwassenen om mee te praten. En niet alleen had ik in de woongroep andere volwassenen om mee te praten. De woongroep stond naast de Welling. En Welling is een cafeetje in Amsterdam Oud-Zuid. Achter het concertgebouw waar ik vroeger gewerkt heb. Dus ik hoef helemaal niemand met niemand af te spreken om daar aan de bar te kunnen gaan zitten. En mijn babyfoon deed het in Café Welling. Nou ja, dus mijn advies is ga in een woongroep wonen naast een leuke kroeg. Maar nee, dat is een grapje. Ik zei net, ik ga het niet bagatelliseren. De angst voor eenzaamheid vind ik een terechte angst. Een kind verkleint je wereld. Dus als je een klein kind hebt, worden ineens je buren belangrijker. En waarom worden je buren belangrijker? Nou, laat ik een voorbeeld geven dat mij raakte. Ik ken een vrouw, die werd alleen moeder. En die zei, ja, ik ga wel eens een boodschap doen als de baby aan het slapen is. Maar dan steek ik een briefje in mijn zak waarop staat, op dit adres ligt er binnen een baby. Want stel je voor, ik word aangereden en ik ben bewusteloos en ze nemen mij mee naar het ziekenhuis, maar niemand weet dat daar een baby ligt, dan gaat de baby dood. Nou, dit grijpt je zo naar de keel, en dat is dus omdat je daar in je eentje verantwoordelijk voor bent. En dat is ook dat wat als er iets met jou gebeurt of als jij ziek wordt, wie heb je dan die jou bijstaat? Dus dat is wel belangrijk als je bang bent voor die eenzaamheid. Wie helpt jou? Wie zorgt er voor jou? Welk vangnet heb je? Of welk vangnet kun je opbouwen om jou daarbij te helpen? En zo'n woongroep is eigenlijk een heel prettig vangnet. Ik ken ook een oud huisgenoot van mij. Die ging vanuit mijn woongroep, waar ze eerst dus bij mij woonde, naar een woongroep op Eiburg. Dat is ook een wijk in Amsterdam. Niet dat ik denk dat Amsterdam het centrum van de wereld is. En dat was een woongroep voor alleenstaande ouders. En zoiets is natuurlijk hartstikke prettig. Ik denk dat er meer van dat soort dingen zouden moeten komen, zodat je sommige lasten samen kan delen, zodat je sommige dingen makkelijk samen kan organiseren, zodat je makkelijk even op elkaar kan passen. En op die manier, ook omdat ik dus in mijn eigen huis waren er mensen en ik kon dus met mijn babyfoon bij de Welling zitten en gewoon wat ik echt nodig heb, gewoon geouwehoer, gewoon geleuter, geouwehoer, lekker kroeg hangen. Die angst voor eenzaamheid, hè, dus dat je de zorg en de verantwoordelijkheid voor een kind helemaal alleen draagt, dat is een uitdaging en dat kan ook echt zwaar zijn. En de angst dat je geïsoleerd raakt en dat je geen steun hebt in moeilijke tijden, dat is een angst die je serieus moet nemen. Dus daar moet je goed naar kijken van oké, wat is mijn sociale vangnet? Wat is mijn directe omgeving? En dan bedoel ik letterlijk de straat waar jij in woont. Wie zit er om je heen? En wat heb je daar? Of is het nodig om dichter bij een zus te gaan wonen? Of bij een nichtje? Of bij ouders? Om die steun te hebben. En hoe kun je ervoor zorgen dat je nog kan kletsen met gelijkgestemden? Of dat je iemand hebt om mee te overleggen als je het even niet meer ziet zitten? Dat is ook iets waar een coachie van mij, Sophie van 34, die heeft heel lang getwijfeld over dat solo moederschap, totdat ze bij mij kwam. En daar kwam ze erachter dat die angst voor eenzaamheid haar echt dwars zat. Ze zei, uiteindelijk is het een hele diepe angst dat ik gewoon 's avonds en 's nachts niemand heb om mee te praten. Of niemand heb om mee te overleggen als de baby gaat huilen. Dat ik gewoon niet mijn zorgen kan delen met iemand. Dat is waardoor dat solo moederschap voor mij zo verdrietig voelde en zo eigenlijk ook voelde als iets wat ik niet moest doen of wat te verdrietig was om aan te beginnen. En dan kun je daarna gaan kijken, hoe kan ik aan die knoppen draaien dat op zo'n manier dat ik er wel mee uit de voeten kan, of waar komt dat, en onderzoeken waar dat verdriet vandaan komt, die angst voor die eenzaamheid. Waar ook veel vrouwen verdrietig of gestrest door zijn, het is maar net hoe je het bekijkt, verdrietig, gestrest, waardoor ze panikeren, hysterisch worden. Nee, dat neem ik terug. Ik knip het uit de podcast. Dat neem ik terug. Ik ga niet zeggen dat vrouwen hysterisch zijn, want dat zijn ze niet. Maar de druk van de biologische klok. Ik heb herhaaldelijk ook in kranten en magazines geschreven dat je moet werken met je biologische klok, dat je je niet moet laten gek maken door te denken, oh, nog zoveel ovulaties en nu moet er wat gebeuren. Maar ik weet ook hè, dat als je 39 bent en je voelt de tijd wegtikken, dat de angst om nooit moeder te worden steeds groter wordt. En ik weet ook hoe verdrietig het kan zijn, iedere keer als je jarig bent, dat je denkt, oh nee, hoe kan het zijn dat ik nu 39 word en dat ik nog steeds niet dichter bij het moederschap ben dan ik had gehoopt te zijn. Het was een voortdurend gevecht tegen de klok. En dit hoor ik bij heel veel van de vrouwen waar ik mee werk. En dat maakt het heel verdrietig. Terwijl ik neem ook net een podcast op over mannen. En die mannen hebben die biologische klok niet. Maar daardoor blijven er ook meer mannen kinderloos dan dat er vrouwen kinderloos blijven. Omdat ze dus niet die interne deadline ervaren. En eigenlijk, als je er op een werkbare manier naar wil kijken, dan maak je er gewoon een alarmklok van. Niet eentje die continu blijft afgaan, maar dan maak je er gewoon voor jezelf van, oké, ik heb het nu 1 jaar uitgesteld of 2 jaar uitgesteld, of ik dacht dat het op mijn 35ste gebeurd zou zijn, maar ik word nou 36 en nu ga ik stappen zetten. Wat heel veel gebeurt bij het verdriet dat dus zit op dat solomoederschap, is dat je erin gaat hangen. Dat je je gaat wentelen in zelfmedelijden en dat je er eigenlijk niet meer uitkomt. Dat je steeds dezelfde verdrietige dingen gaat denken. En dat het eigenlijk een pool van verdrietige zaken wordt, waardoor je er helemaal niet meer uitkomt. Nou, een van de dingen die ik net al noemde, maar die echt een emotionele worsteling kunnen zijn, hè, dat is het donorschap. Want als je solomoeder wordt, waar haal je dan je zaad vandaan? En ook daar zie je de verschuiving van vroeger wensouders, alles is geoorloofd, naar wat is er in het belang van het kind? En wat mag wel en wat mag niet? Er zijn natuurlijk best veel kwalijke zaken over donorschap aan het licht gekomen. Dus ik kan me voorstellen dat je het liefst zou werken met een bekende donor. Nou, die kun je vinden op bijvoorbeeld onewish.nl. En je kunt ook kijken op meerdangewenst.nl. En je kunt natuurlijk vooral ook kijken in je eigen netwerk om een bekende donor te zoeken. Maar je kan ook kijken van, kan het bij een donorbank? En dan zou ik zeker adviseren om bij het Landelijk Informatiecentrum Donorconceptie te kijken. Het LIDC, Landelijk Informatiecentrum Donorconceptie. Zij hebben allemaal video's van donorkinderen, van donoren, over hoe het is om een kind te zijn van een donor, solomoeder te zijn van een kind van een donor. En wat heel belangrijk is, wat daarin essentieel is, en dat heb ik geleerd bij de psycholoog van de spermabank, die tegen mij zei, wat je absoluut nooit mag doen, is je kind deelgenoot maken van jouw verdriet of van jouw ellende als het gaat om alleenstaand moederschap. Dus je mag nooit tegen je kind zeggen, als je kind zegt, ik vind jou een trut, want dankzij jou heb ik geen papa. En hoe heb je mij, als ze in de puberteit komen, gaan ze dat soort dingen zeggen. Misschien niet als je ze beter opvoedt, maar dikke kans. Hè? Er komt een moment dat je kindje aankijkt en zegt, ik haat jou, jij bent stom. Dat moment kan trouwens al best wel met de kleuter, puberteit, kom je dat ook al tegen. Mama, jij bent stom. Dat je kind dat tegen je gaat zeggen en dan mag je dus nooit zeggen, het was voor mama ook heel zwaar. En mama heeft ook heel hard gehuild en mama is ook heel verdrietig geweest en mama had het ook liever anders gezien. Want dan zadel je je kind op met jouw problemen en dat is absoluut niet wenselijk. Het is jouw keus, jouw verantwoordelijkheid. Als je wil jammeren, jeremiëren, jekkeren, mekkeren hierover. Als je eens goed hierover wilt doorjanken, dan moet je een vriendin bellen. Nooit tegen je kind zeggen. Dus die angst, en die zie ik ook wel terug. Hè, dat ik ben bang dat mijn kind me later gaat verwijten dat ik voor een donor heb gekozen. Ik ben bang dat het kind heel erg veel vragen gaat hebben. Dat het zich incompleet zal zoeken. Nou, daarom is het zo belangrijk dat je kiest voor een donor die het kind kan kennen. En er wordt ook, as we speak, hele goede voorstellen die maken dat kinderen eerder moeten kunnen weten wie de donor is en daar als ze daar vragen over hebben. En nu is die grens nog heel hard op een bepaalde leeftijd. Maar eigenlijk wil je natuurlijk dat als het kind met vragen zit, en de een heeft dat vroeger, de ander heeft dat later, en er zijn misschien ook kinderen die dat helemaal niet hebben, En dat je er altijd eerlijk en open over bent. Dus dat je altijd eerlijk daarover zegt. Dat is een ander iets wat ik hoorde van de psycholoog van de spermabank. Die zei tegen mij, ze vroeg aan mij, wanneer vertel je je kind dat het geen vader heeft? En toen dacht ik, nou kak, deze vraag had ik moeten zien aankomen. Maar ik heb hem niet voorbereid en ik weet niet wat het antwoord is. Ik zeg, nou weet je wel, dat ga ik opzoeken, want er zal ongetwijfeld een goed antwoord voor bestaan. Alleen ik weet nog niet wat het juiste antwoord is. En toen zei ze, nou dat kan ik wel geven vanaf het allereerste begin. Je vertelt nooit iets anders. Vanaf het moment dat het in de buik zit, zeg jij al, er is een lieve meneer die heeft een zaadje gegeven en dat is jouw vader. En dat het kind nooit anders heeft geweten. En dat heb ik me in mijn oren geknoopt, want mijn eigen kind is via IVF tot stand gekomen. En ik heb ook nooit anders verteld. Dus nu zit ze inmiddels in groep 7... Als zij nu te horen krijgt van nou, zo ontstaan er kinderen en zo worden kinderen gemaakt, dan steekt ze de vingertje de lucht in en dan zegt ze, nou ik niet, ik ben in een glazen schaaltje gemaakt, want ze heeft nooit anders gehoord. Iedere keer als wij op de ring rond Amsterdam langs de vuur rijden, zeg ik, kijk, daar ben jij gemaakt. Omdat ik niet wil dat dat als een verrassing komt. En dat dat kind zich goed en oké voelt zoals het is. Het is zoals het is. En het is verdrietig wellicht dat je kiest voor solo moederschap, terwijl je ook graag het met een partner had gedaan. Maar dat verdriet, dat hoort bij jou. En dat het is zoals het is, dat is de situatie voor het kind. En die hoeft niet met jouw verdriet daarover mee te voelen. Iets anders wat verdrietig is of angst aanjaagt als je staat te twijfelen over, zal ik wel of niet solo moeder worden, is, kan ik dit wel aan? Is het niet te zwaar? En zowel het solomoederschap zelf, dus het ouderschap zelf, kan al te zwaar zijn. Het twijfelen aan je bekwaamheid is ook extra zwaar. Omdat, nou als ik heel eerlijk ben, je jezelf afvraagt, zal ik wel goed genoeg zijn als alleenstaande moeder? Als ik niet eens in staat ben om een relatie aan te houden? En kan ik wel een goede moeder zijn zonder dat er een partner is? Ik ben bang dat ik mijn kind niet alles kan geven wat het nodig heeft. Niet emotioneel, niet praktisch. En de verantwoordelijkheid voelt soms gewoon te groot. Het is een te grote verantwoordelijkheid voor een mens alleen. En je eigen bekwaamheid, als ik dan naar mezelf kijk met mijn ADHD. Ik heb er allerlei trucjes voor. Maar op het gebied van moederschap, nou, ik ben vandaag nog teruggelopen omdat ik met mijn kind naar school liep. En daarna zei het kind, toen we bij de school aankwamen, ah, de schooltuinentas, want het zal ook eens makkelijk gaan. Ben ik terug naar huis gegaan en weer terug naar school. En dan moet je allemaal op rare knopjes drukken om de school binnen te komen onder lestijd, zodat jij die schooltuinentas met de kapilaarzen voor de klasdeur kan wegplempen. Dingen vergeten, het logistieke management, dat soort zaken. En voor jou kunnen het hele andere zaken zijn. Hoe ga je daarmee om? En kan ik het wel? En is het niet te zwaar? En wanneer is er me-time? Dus ik zei net al, je moet hulp hebben. En eigenlijk moet je niet alleen hulp hebben. Je moet ook nog naast hulp gewoon mensen hebben die even instappen. Zodat jij even, als je eigenlijk helemaal niks nodig hebt, even een dagje vrij kan nemen. Dat is ook iets wat echt belangrijk is. En je kunt, als je nadenkt over je bekwaamheid, je weet niet op welke manieren je wel of niet bekwaam zult zijn als moeder. Nog los van dat het allemaal moet lukken en dat het allemaal goed moet gaan. Maar dan weet je dus ook nog eens niet hoe jij zult zijn als moeder. Dus ik dacht dat ik chaotischer zou zijn. Valt eigenlijk wel mee. Ik geef net het voorbeeld van die schooltuinentas, maar ik denk dat iedereen dat kan overkomen. Mijn vriendinnen, die waren bij mij borreltje drinken en die zagen het rapport van mijn kind en die keken daarin. En een van die vriendinnen zegt, nou even, er staat hier dat ze altijd keurig netjes op tijd in de klas zit. Dat is echt hulde voor jou, dat had ik niet verwacht. Omdat ik een notoire te laatkomer ben. Maar mijn kind komt dus gewoon op tijd op school. Nou hebben wij ook een school die hoeft pas tussen 8:45 en 9:00 op school te zijn. Dus dat schijnt schandalig laat te zijn, maar ik vind het helemaal prima. Maar dat zijn de dingen die maken dat het zo verdrietig is als je staat voor de keuze van solo moederschap. En wat heb je er nou aan dat ik dit allemaal zo opnoem? Nou, dat je dus weet dat je daarin niet alleen bent. Alle solo moeders, misschien niet allemaal, het merendeel van de solomoeders is verdrietig over het loslaten van het romantische plaatje. Mensen zijn verdrietig omdat er een sociaal stigma zit op solomoeders. Mensen maken zich financiële zorgen. Ze zijn bang voor eenzaamheid. Ze panikeren of hebben last van die biologische klok die ze eigenlijk dwingt om te handelen, ook als ze emotioneel en praktisch gezien daar nog niet aan toe zijn. Ze worstelen met donorschap en ze twijfelen over, ben ik zelf wel bekwaam of niet? Dus dat zijn helemaal geen gekke dingen om mee te zitten als je denkt van oké, zal ik het dan alleen doen? Als dat verdriet heel erg groot is en die angsten zijn heel erg groot en je merkt dat het je belemmert om stappen te zetten, dan is het wijs om hulp daarvoor in te roepen. Dus als je merkt van oké, ik loop nu vast, of ik doe de dingen niet, of ik stel dingen uit, of ik denk dat het probleem toch groter is dan alleen maar dit, dan is het natuurlijk een goed idee om daar professionele coaching bij te zoeken. En dan raad ik natuurlijk mezelf aan. Waarom niet? Maar er stappen aardig wat dames ook in het kompas in. Die weten dat ze solomoeder willen worden. Dus die eigenlijk niet twijfelen aan het moederschap. Maar die daar zo verdrietig over zijn. Er zijn ook vrouwen die zelfs kiezen voor intentioneel co-ouderschap. Maar ook daar zo verdrietig over zijn. En zo met angsten zitten. Dat ze voelen dat ze zichzelf nog moeten ontwikkelen om daadwerkelijk hun de knoop door te kunnen hakken. En dat zit hem in bepaalde patronen uit je verleden oplossen, in gedrag wat je jezelf eigenlijk aandoet, sabotagegedrag waar je van af wil, schaamte waar je van af wil. En ook weten waarom dat moederschap zo belangrijk voor je is. En je verlangen voldoende cultiveren. Het is heel moeilijk om je verlangen naar een kind te cultiveren als je verdrietig bent over de manier waarop. Ik kwam van de week ook nog een solomoeder tegen in het Westerpark. En dat was heel leuk, want die was aan het voetballen met haar kind. En die bal, die rolde zo mijn kleedje op. En zij zei, hé, jij bent het. Ik zei, nou, dat is ook grappig dat ik jullie hier tegenkom. Mocht je nou helemaal overmand worden door verdriet en mocht je niet weten wat te doen en denk je van oké, dat solomoederschap, het zou wat voor mij kunnen zijn, maar ik ben inderdaad verdrietig en ik heb inderdaad die angsten die jij benoemt, maar ik kom daar niet verder in. Nou, dan moet je zeker bij mij zijn en dan mag je me altijd benaderen. Stuur een mailtje naar info@wilikeenkind. En ik geef tegenwoordig masterclasses. Heel vroeger gaf ik kinderwenscans, persoonlijke gesprekken. Dat laat mijn agenda niet meer toe. Maar ik geef masterclasses waarin ik heel veel kennis deel en waarin altijd aan het einde gelegenheid is om vragen te stellen, zodat ik je daar verder kan helpen. En dan nu dat geheime ingrediënt, dat geheime trucje waardoor je op een betere manier kan omgaan met alle verdrietige emoties, met alle obstakels en bezwaren die je ervaart als je denkt, ik wil solomoederschap, dat ambieer ik, daar wil ik naar kijken, ik wil onderzoeken of dat wat voor mij is, dan is het heel handig om het woord maar te vervangen door en. Dit lijkt futiel. Het vervangen van het woord maar door het woord en kan een hele krachtige impact hebben op de manier waarop je denkt en op de manier waarop je hierover praat. En dat komt omdat het woord maar beperkend werkt en het creëert tegenstellingen. Dus het vergroot de ambivalentie en de tegenstellingen die je ervaart in je leven. Terwijl en ruimte biedt om te accepteren dat het is zoals het is. En het biedt ruimte voor mogelijkheden. Laat ik 3 redenen noemen waarom het vervangen van maar door en zo'n goed idee is. Reden 1 is dat het een positieve mindset creëert. Als je maar gebruikt, dan benadruk je vaak het negatieve of het obstakel in de situatie. Bijvoorbeeld, ik wil moeder worden, maar ik heb niemand om dat mee samen te doen. Dat geeft de indruk dat de wens om moeder te worden niet haalbaar is, omdat je niemand hebt om het samen mee te doen. Maar als je maar vervangt door en, krijg je, ik wil moeder worden en ik heb niemand om het mee samen te doen. Dit verandert de zin naar een constatering van beide feiten. Het is zoals het is. Ik wil dit. En dit is de situatie waar ik in zit. Zonder dat het een de ander uitsluit. Waardoor je geest meer open staat voor oplossingen en mogelijkheden. En dat is reden 2. Het stimuleert creatieve oplossingen. Het gebruik van het woord en moedigt aan om na te denken over hoe beide situaties kunnen bestaan en hoe je met beide om kunt gaan. Bijvoorbeeld, ik wil solomoeder worden en het voelt verdrietig. Nou, dat erkent zowel het verlangen, als het erkent je wens, als het verdriet. Waardoor er ruimte ontstaat om te zoeken naar manieren om met dat verdriet om te gaan, terwijl je ook je verlangen blijft cultiveren en terwijl je ook je doel blijft nastreven. Het dwingt je niet tot een keuze tussen of je verlangen of het verdriet, maar het nodigt uit tot die twee samen allebei daar werk van te maken. En tot slot is het woord maar iets wat je heel erg kan beperken. Het woord maar in zichzelf legt al beperkingen op aan onze acties en gedachten. Het impliceert je moet kiezen uit een van de twee opties, of de ene optie sluit de andere optie uit. Ik wil bewust alleenstaand moeder worden, maar dat donorschap, dat vind ik zo naar idee. Dan klinkt het al heel anders als je zegt, nou, ik wil alleenstaande moeder worden en ik vind het donorschap, vind ik een naar idee. Je kunt beide gevoelens tegelijk hebben. Je kunt dus en het verlangen hebben en dat verlangen laten bestaan en dat verlangen ook te laten groeien. Wat je ook nodig hebt als je in zo'n proces ingaat, dan wil je ook dat verlangen cultiveren. Want je wil je uiteindelijke beslissing nemen gebaseerd op je verlangen. Niet op alles wat er na, waar je nu nog maar denkt, komt. Dus je wil niet je besluit baseren op beperkingen die je jezelf oplegt. En als je dan zegt, nou, ik wil graag bewust alleenstaande moeder worden en dat donorschap, dat vind ik een raar idee of dat vind ik een naar idee. Dan kun je gaan kijken, oké, dat alleenstaand moederschap, hoe is dat? Wat lijkt me er leuk aan? Wat lijkt me er geweldig aan? Waarom ambieer ik het moederschap zo? En dat donorschap is iets dat behoeft verder onderzoek. Wat weten we van donorkinderen? Waar kun je donoren vinden? Welke opties heb ik om aan een donor te denken? En dan kun je, als je en er neerzet, opent dat de mogelijkheid om manieren te vinden om met de negatieve gevoelens rondom dat donorschap om te gaan. Dan hoef je dus niet alleenstaand moederschap op te geven, maar dan wil je dat donorschap uitdiepen en kijken waar voor jou de mogelijkheden liggen. En ook in gesprekken met anderen bevordert het gebruik van het woord en empathie en begrip. Als je gewoon in discussies hoort van, ik begrijp wat je zegt of ik respecteer wat je zegt, maar voor mij is dat anders, ik zie dat anders, dan krijg je een tegenstelling en dan krijg je een hele pittige discussie. Maar als je zegt, ik begrijp wat je zegt, ik begrijp je punt en ik zie daar dingen anders in, dan laat dat zien dat je open staat voor dat standpunt van de ander en dat je ook nog daarnaast een eigen perspectief deelt met de ander, waardoor in de communicatie het niet zo is van of mijn standpunt wint of jouw standpunt wint, maar brengt heel erg een soort wedstrijdelement in. Het is het een of het ander waar je tussen moet kiezen. En als je het woord en gebruikt, dan zijn alle twee de gevoelens, alle twee de perspectieven mogen bestaan. Die worden niet ontkracht. En tegelijkertijd ga je zoeken naar hoe die twee dan te combineren zijn. Nou, kortom, het vervangen van het woord maar door en kan leiden tot een opener, creatiever, meer empathische manier van denken en zelfs ook van communiceren. Het helpt je om beperkingen te overwinnen. Je kunt er makkelijker creatieve oplossingen vinden, constructieve oplossingen door vinden. Nou ja, en dit is natuurlijk, ik vind positieve mindset ook een beetje een modewoord. Maar als het gaat, en als het gaat om je kinderwens, is het heel handig om dat voor jezelf, zeker als het gaat om grote obstakels of verdriet, om gewoon te zeggen, nou, dit is wat ik wil, of ik denk dat ik dit ambieer, en dit is er ook nog. En door voor jezelf plaats te maken voor die ambivalentie, en niet de tegenstrijdigheid uit te vergroten, en te denken van, nou, ik kan onmogelijk allebei deze dingen in één leven integreren, maar door plaats te maken voor ambivalentie en door voor jezelf het acceptabel te maken dat er twee zijden aan één medaille zitten, dat maakt het veel geloofwaardiger dat je je doelen ook gaat realiseren en je kunt je gevoelens beter integreren. Het brengt meer balans in dit hele vraagstuk. Ik hoop dat deze truc je helpt. Pas hem toe. Schrijf af en toe misschien dingen uit. Schrijf gewoon uit van oké, dit is wat ik wil en dit is waar ik last van heb. En kijk dan wat dat je brengt. En anders wacht je gewoon op de volgende podcast met weer een paar van die retengoeie tips. Of je geeft je op voor de nieuwsbrief van Wil ik een kind. En dat kan gewoon op de website wilikeenkind.nl. Later!